We verzoeken de gemeente bij de aanvang van deze onze godsdienstoefening met elkander te willen zingen van de zesde psalm en daarvan de versen 2 en 3. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. In deze jammerstaat, hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen? O Heer, mijn toeverlaat. Wij lazen er u voor u van Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 3.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in Paulus' brief aan de Romeinen. Daarvan het vijfde hoofdstuk, de eerste 11 versen, Romeinen 5, de eerste 11 versen vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn u nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, u hebt ons vanavond voor de tweede maal gebracht binnen de wanden van dit uw bedehuis. U brengt ons naar uw trouw onder de verkondiging van dood en leven, van vloek en zegen. U brengt ons in onderscheiding van duizenden rond de klanken van het woord. En wat onderscheidt ons dan van de zovelen die u dit niet meer vergunt? Wie leven is afgesneden, die voor uw rechterstoel zijn gesteld geworden, voor wie het waarlijk God ontmoeten werd. Maar ook in onderscheiding van de miljoenen die vervreemd van uw woord daarheen leven, die nimmer hoorden van de getuigenis uwer genade, die u rechtvaardig overgaf, die u liet liggen in de diepte van de val. Maar u onderscheidt ons ook van de zovelen die op deze dag ook de kerken zijn binnengestroomd en waar de waarheid wordt verkondigd die niet leunt op het getuigenis van uw Heilige Geest. En wat is het dan een wonder dat u ons vanavond nog hier wil brengen. En dat we nog rond de wateren des levens mogen zijn. En dat dan deze avond de beekjes der rivier de stad Gods mochten verblijden. We hebben vanmorgen met de gemeente stilgestaan. Hoe dat u de opbouw van de levende gemeente hebt geopenbaard. Hoe dat bouwterrein wordt voor en toe bereid voor het fundament. Maar ook hoe op dat fundament onderscheiden gebouwd wordt. Goud, zilver, kostelijke stenen. Maar ook hout, hooi en stoppelen. En vanavond mogen we stilstaan hoe de vereniging door het geloof plaatsvindt van uw kinderen met dat eeuwige fundament. Hoe dat u door het geloof niet alleen het fundament wijst, noodzakelijk maakt, beminnelijk maakt, maar ook hoe dat u door de krachtdadige arbeid van uw Heilige Geest de levende stenen verenigt met dat eeuwige fundament. Want heren, wij mogen vanavond immers denken over de baten van het geloof. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dat alleen door een oprecht geloof in Christus, door welke we waarlijk erfgenamen geworden zijn. Wanneer we daar vanavond over mogen denken, mocht u ons daar ontvankelijk voor willen maken, dat u daartoe de harten openen, opdat we ook verstandelijk een bevatting mochten krijgen van de leer die naar de godzaligheid is. En ook mogen u behagen, uw levend gemaakte volk, daar werkzaam mee te maken, opdat u ze hechten mocht op dat fundament, heren. U hebt het zelf gezegd, dat dat vaste fundament staat, hebbende dit zegel. De Heere die kent degene die de zijne zijn. En hoe dat u dat nu openbaart en verzegelt in de oefening van de rechtvaardiging der zondaars voor God, die u in de vierschaar der consciëntie dagvaart, waardoor u ze doet ervaren dat, hoewel hun consciëntie hun zwaarlijk beschuldigt, dat ze tegen al de geboden Gods zwaar en menigvuldig gezondigd hebben, ja, geen van dezelfde gehouden, u op grond van de gerechtigheid van Christus en de gerechtigheid, heiligmaking en volkomen zaligheid van Christus komt toe te rekenen. Wat ze door het geloof mogen eigenen, waardoor ze weten mogen een erfgenaam ten eeuwige leven te zijn, waar u de schuld hebt uitgedelgd als een nevel, waar u dat ze leert hoe dat ze een bestaansrecht voor u ontvangen. En waar er buiten deze geen rust zijn kan, en voor deze in de waarneming van het hart het alle kanten nog uit kan, zou u dan zelf de toepassing daarvan willen schenken. Wij bevelen daartoe de gemeente, jong en oud, u de levende God. Wilt u nog werken en wonen in de harten, dat u het zaad aanschouwen, dat u bevestigen mocht dat het zaad u zou dienen, leg beslag op die jonge levens, doe ze verstaan dat we reizigers zijn naar een alles beslissende eeuwigheid, en dat zoals wij geboren zijn en leven, we voor u niet kunnen verschijnen. U zegt het al, heren, bij de bediening van de heilige doop, dat niemand in dat rijk Gods kan komen, tenzij hij van nieuws geboren worden. Zou u dan willen leren de noodzakelijkheid van de levensvernieuwing en de vruchten die daarmee gepaard gaan, opdat de wonderen van uw genade ook in de kring van de gemeente nog openbaar mogen worden. Wij bevelen ook uw kinderen nu, de Heere, geef ze geen rust, waar toch geen rust is. Doet ze verstaan waar dat uw kerk vastloopt. En doet ze ook kennen hoe u de ruimte komt te geven in de bediening van een ander. U zegt het zelf, Heere, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit, zelfs dit ganse land. U komt het zelf te leren, Heere, dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Maakt ons daaraan bekend, opdat u ons bewaren mocht gerusten te Sion te worden, zekeren op de bergen van Samaria. Zou u zelf vanavond u willen openbaren in de handelingen en de gangen van uw rechtvaardigheid. We bevelen aan u wat met ons niet kan vergaderd zijn. Heere, gedenk ze die thuis zijn wegens ziekte en ouderdom. Maar gedenk ook die dwaaselijk achterblijven, waarvoor zoveel oorzaken gevonden worden, want de mens heeft vele vonden gezocht. U zegt dat u hem recht gemaakt hebt. Zou u willen gedenken aan de noden en de zorgen van de gemeente, ook in de Broeders Kerkenraad die vanavond met ons niet zijn kan, die met zijn gezin en zijn familie is samengeroepen bij het ziekbed van een stervende moeder. U mag het daar nog wel willen maken, dat kan u, Heere. Dat heb u zo vaak bevestigd. De grootste smarten blijven dan ook de harten en u de Heere gerust. U zou u willen gedenken, diegenen die in de ziekenhuizen zijn, hier en elders, gedenken die in tehuizen en inrichtingen worden verpleegd en verzorgd. Geef ook daar nog uw zegen en heilig de wegen van kruis en van druk, opdat ze tot zegening mogen zijn en dat we samen zouden zien, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Wij bevelen aan u een vrouw en moeder die deze week haar kinderen in Amerika hoopt te gaan bezoeken. U weet, Heere, dat ze nu de reis alleen moet maken. In het verleden heeft ze die reis zo vaak met haar man mogen maken, maar u kent omstandigheden die er zijn. En dan bidden we van u of u ze zelf maar geleiden wilt, bewaren wilt, behoeden wilt, de kinderen doen ontmoeten. En dat het tot zegen zij voor haar en de zijne, en dat u dan niet vergeten wat achter moet blijven, ook daar mogen u op uw opzicht over willen houden. Wij betrouwen aan u, diegenen die rouw dragen, dat u de weduwen sterken in hun eenzaamheid, de leegte van hart en leven. Sterkt u de weduwnaren in hun gemis. De wezen mocht u uitdrijven tot u bij wie de wees ontfermd wordt. Heere, ouderharten die doorwond zijn vanwege het gemis en verlies van kinderen, moog u zelf die balsem uit Gilead leren en doen verstaan dat bij u de uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. We betrouwen aan u, de jongens die in militaire dienst zijn, die door studie buiten het ouderlijke huis verkeren, ook die jeugd, mogen u niet vergeten en wat de zeeën vaart, u mocht daar uw opzicht over houden. Dat u mogen gedenken, Heere, aan allen die in hoogheid zijn gezeten, onze overheid, waar dat ze dan ook haar taak mag doen, geef dat in de gehoorzaamheid aan uw woord. Wil u aanschouwen de arbeid onder Jood en Heiden, dat u uw rijk uitbreidde aan de einden der aarde, opdat ook daar uw rijk komen. We bevelen aan u, uw getrouwe knechten, die op de muren van Jeruzalem door u zijn geplaatst. Geef ze daar uw zegen. Wil over de vakante gemeenten in gunst en genade uw opzicht houden, en wil ook vanavond in de bediening van het woord uw knecht met uw heilig voorgaan. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen van Psalm 32, de versen 1 en 4. 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontgeven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wiens mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. En het vierde, gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd, ik herinner u aan de extra collecte voor de schulddelging van de kerk in de tussenzang.
Thank you.
Goedemorgen, geliefden, in de zaligheid van de gemeente worden de deugden van God volkomen opgeluisterd. Er is geen zaligheid denkbaar buiten Gods deugden om. De dichter van 85 heeft niet alleen gesproken dat het al zo is, maar ook hoe dat de deugden Gods daarin worden gekend en functioneren. Hij schrijft in Psalm 85: de goedertierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. De Heere zou zijn eeuwige goedertierenheid nimmer kunnen openbaren buiten de waarheid. De waarheid zoals ze in God is. De waarheid waarin dat hij naar zijn soevereiniteit door de diepte van Adams val en de gruwel van de zonde mensen zal zalig maken. De waarheid in God. Deze waarheid Gods, ze wordt al zo geopenbaard, want daardoor kan de Heere de deugd van zijn goedertierenheid openbaren. En hoe dat het persoonlijk in het leven van de mens gekend wordt, daarvan zegt hij, en de gerechtigheid en de vrede, die zullen elkander dan gaan kussen. Het beeld wat de dichter oproept is niet onduidelijk. Ze zullen elkander innig omhelzen. Ze zullen elkander kussen, volkomen verenigd worden. Alzo zegt hij dat in de zaligheid van de gemeente Gods deze twee deugden, de gerechtigheid en de vrede, openbaar worden. Geen vrede buiten recht. Achter het recht, de vrede voor het hart. Over deze geheimen handelt de zondagafdeling die wij vanavond met elkaar gaan trachten te overdenken. U vindt dit in de 23e zondagafdeling. Zondag 23, we lezen nu daar vraag en antwoord. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Maar hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mijn consciëntie mij beklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen derzelve gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige mijner verdiensten, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik ook al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En waarom zegt gij dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik dezelfde niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. We gaan denken over de baten van het geloof. Ten eerste, de baten gekend. Ten tweede, de baten geoefend. En ten derde, de baten onderscheiden. De baten des geloofs, de baten gekend. Wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven, dus hij kent de baten van het geloof. Daaruit volgt logisch, vanzelfsprekend, de vraag hoe dat die man eraan gekomen is. Hoe heeft hij dat geoefend? Hoe zijt ge dan rechtvaardig van God? En dan alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus en wat dat inhoudt. En dan, die baat is toch onderscheiden. Waarom zeg jij dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan even onderscheiden de gebruik maken van deze rechtvaardiging in het hart van Gods kinderen. Wanneer we vanavond zondag 23 voor ons hebben liggen, de rechtvaardigmaking, dan schrijft Calvijn in zijn institutie, die dwaalt in het leerstuk der rechtvaardiging voor God, die dwaalt in alle stukken. Die dwaalt ten opzichte van de geestelijke bevinding van de rechtvaardigheid, bedriegt zich voor de eeuwigheid. Dat is een uitspraak van Calvijn. Ik dacht, nogal een heel ingrijpende uitspraak. En wanneer dan ook onze vaderen over deze ingrijpende en toch zo belangrijke zaken handelen, en dat in drie gedachten uiteengezet hebben, dan mogen onze aandacht daar toch wel bijzonder bij bepaald worden. Want dwalen we hier, dan dwalen we voor eeuwigheid. Een ziel verloren, dat is al verloren. Wanneer we zondag 23 even in het verband zetten van dit onderwijs, dan kan u weten dat in de zevende zondagafdeling over het wezen van het geloof is gesproken. Comrie, die heeft er een hele uitvoerige preek over. U moet het maar eens proberen te lezen. Daarna is van zondag 8 tot zondag 22 gesproken over de hoofdsom van het geloof. Ja? Dus eerst over het wezen van het geloof. Daarna is gesproken van de 8e tot een 22e zondagafdeling over de hoofdsom van het geloof. En in zondag 23 gaat het over de baten van het geloof. Dus wat is daarvan de winst? Het woordje baten, dat verstaan we nog wel, omdat deze ouderwetse uitdrukking gebezigd is in ons onderwijs, hebben we die vanavond ook maar vastgehouden. De baten, nietwaar? Wat winst heb je ervan? Wat geeft het je? Nietwaar? Net zoals bijvoorbeeld we vandaag in de dag onze arbeid doen, tenminste. En zeggen, kan ik er wat aan verdienen? Hè? De baten, wat voor winst geeft het ons? En over deze baten gaat de zondagafdeling ons op een heel eenvoudige wijze voor. Wat baat het u? Dus een persoonlijke vraag. Wat baat het u dat gij dit gelooft? Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Ik geloof dat ik deze vraag even in drieën moet verdelen. Waarom? Want deze vraag, die komt persoonlijk tot ons. Niet wat een ander denkt over het geloof. En niet wat er allemaal over het geloof geredeneerd en gefantaseerd wordt. Maar hij vraagt aan ons persoonlijk, wat voor winst hebt u van het geloof? En dan staat er nog dit bij, dat gij dit gelooft. Dus wat in de vorige zondagafdeling in ons voorgehouden is. Kom ik zo op terug. En dan staat er ook nog met veel nadruk getekend dat u dit alles gelooft. En wat is dan in de hoofdsom van het geloof in de vorige zondagafdelingen ons voorgehouden? Wel, daar is ons voorgehouden het ganse middelaarswerk. Daar is ons voorgehouden het volle werk van de drie enige God in de zaligheid van verloren Adams zonen en dochteren. Er is gesproken over de naturen van Christus. Er is gesproken over de staten van Christus. Zowel in de staat van zijn vernedering als in de staat van zijn verhoging is het ganse werk van Christus in de vorige zondagafdelingen omschreven, aan de gemeente geleerd en hoe het geloof daarmee werkzaam is. En dan komt tenslotte de kernvraag. Wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Nee, er staat niet dat ge daar enkele dingen van gelooft. Dus het geloof in de belofte van een komende Christus. Of het geloof van een borg in de gangen van zijn vernedering. Maar alles, zowel het volgen van hem in de staat van zijn vernedering als in de staat van zijn verhoging. Opdat we daar geen gedeelte uit weg proberen te cijferen en dan toch over de baten van het geloof spreken waar onze vader in die vraag echt niet geplaatst hebben. Er wordt hier gevraagd aan een mensenkind die Christus in die gangen gevolgd heeft, in de gangen van vernedering en verhoging, en wat winst werpt u dat nu af? Opdat we bewaard worden over de baten van het geloof te spreken en een gedeelte van het middelaarswerk voorbij te gaan. Ik geloof dat al hier een van de kernzaken ligt, die door alle tijden en eeuwen heen de strijd van de gemeente Gods heeft uitgemaakt. Want deze man die gaat zeggen wat deze baten voor zijn eigen ziel heeft afgeworpen. Hij zegt, doordat ik hem daarin heb mogen volgen, heb ik twee dingen als een absoluut geloofsbezit. En dat geloofsbezit, dat is in de eerste plaats dat ik voor God rechtvaardig ben. En dat ben ik in Christus. In de tweede plaats, zegt hij, ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat ben ik in Christus. En als we dan zo even deze vraag en dit antwoord puntsgewijs u hebben voorgesteld, dan dacht ik dat we dan nu de zaken u gaan proberen duidelijk te maken. Hij zegt, de baten van het geloof, ik ben in Christus voor God rechtvaardig. Dat houdt dus in dat er buiten Christus geen rechtvaardigheid voor God is. En dat doet ons vanavond dus in de eerste plaats uw aandacht vragen voor de rijke betekenis van het woordje rechtvaardigmaking. Dat woord, dat kunnen we stellen, rechtvaardigmaking, rechtvaardig stellen, en dat roept op het beeld van een rechtspraak. En in een rechtspraak, daar komen partijen voor. Partijen die in de volgende vraag stuk voor stuk aan ons worden voorgesteld. Deze man die kent dus de rechtszaal. Hij weet van een rechtvaardig zijn voor God. En hij benoemt dat hij dat alleen maar in Christus is. Hij weet wat het zeggen wil om buiten Christus zonder gerechtigheid te zijn. Dat wil dus ons leren dat die man in de weg van de waarachtige bekering zijn doodstaat heeft leren kennen. Zijn doodstaat heeft leren aanvaarden. Zijn doodstaat heeft leren bewenen. En de vrucht van die doodstaat heeft moeten kennen. Hij is in zijn staat in Adam zonder rechtvaardiging, buiten God. En als hij nu wel rechtvaardig is, dat kan nooit meer opkomen uit zijn natuurstaat. In de staat der rechtheid had Adam versierd met het beeld van God rechtvaardigheid. En versierd met dat beeld van God had hij ook een bestaan voor God. Toen hij zijn bestaan voor God verloor, omdat zijn rechtvaardigheid hem ontviel, is deze man gevallen in het top van een top van eer, in eeuwige verwoesting neer. En dat kent de dichter zielspersoonlijk. Hij zegt, maar nu is er in mijn leven een wonderlijke zaak gebeurd. Wat is er dan gebeurd? Wel, zegt hij, ik ben nu niet meer in Adam begrepen, maar ik ben in Christus begrepen. Want ik ben in Christus voor God rechtvaardig. En als je dan onze vaderen heel logisch volgt in hun denkpatroon, dan is het vanzelf dat daar een vraag uit ontstaat. Want als hij zegt, hoe ben ik in God rechtvaardig? Dan zeg ik, hoe ben je daaraan gekomen? Hoe bent u dan in Christus rechtvaardig? En dan zou deze man dat op een kinderlijke wijze tegen ons kunnen zeggen. Dan zou hij ons kunnen zeggen dat hij aan de weet gekomen is en dat er buiten Christus geen rechtvaardigheid was. Wat is dat een pijnlijke, maar een smartelijke beleving. Toen moest hij verliezen, luistert u, zijn voorkomende waarheden, zijn psalmversjes en de tekstjes waar een heimelijke grond voor de eeuwigheid in gevonden heeft. Toen heeft hij moeten verliezen zijn deugdzaam bestaan. Toen heeft hij moeten verliezen zijn zogenaamde bekeringsweg. Toen is hij ontbloot van alles, losgemaakt van al hetgene wat zijn rechtvaardiging voor God niet was. Ik vind dat een van de treffendste lessen op de leerschool van de Heilige Geest. Maar mensen, u moeten toch geloven, de waarheid is scherp, niet hard, scherp. Die waarheid die zegt dat God alles afbreekt uit het leven van een mens wat geen Christus is. En u geeft de duivel er niks om dat je je bekeert. En dat je je bekeert, ik bedoel het niet de bekering uit God, dat je die bekering van jezelf gaat omhangen met een deugdzaam leven, dat kan allemaal. Dat er zelfs een levenskoers veranderd wordt. Dat je vanwege het leven onder het woord de waarheden die te pas in de onpas gezegd worden aanneemt, neemt als een eigen bezit. En dan krijg je in wezen al een hele bekeringsvorm. Mens is veranderd, heeft een andere levenskoers, krijgt indrukken van de waarheid, krijgt wel eens een waarheid die valt u op zijn conscientie, gaat al geloven dat u bekeerd is, misschien zingt hij al met de gemeente Gods. En als God ons niet bewaart, dan gaan we met deze schijnbekering even verloren. Daarom heeft deze man die zondag 23 voor ons opgetekend heeft, ons een geheel andere gang voorgehouden. Hij zegt, ik ben in Christus rechtvaardig. Hij heeft dus al hetgeen wat buiten Christus is, moeten loslaten. Dat is gebeurd toen de Heere voor het eerst de weegschaal van zijn rechtvaardigheid hem heeft voorgehouden. En gevraagd heeft, geestelijk gevraagd, wat hij vraagt aan al zijn ware volk, legt uw bezittingen dus op de weegschaal van mijn recht. En toen dat op de weegschaal van Gods recht is gelegd geworden, toen is over dat bezit een goddelijk vonnis gesproken. Gewogen en te licht bevonden. En daar heeft de ziel zijn verlorenheid voor God geëigend. Hij kwam aan de weet dat hij bezig was om een bekering buiten Christus op te bouwen. En daar komt nu het ware leven terecht. Het ware leven, dat loopt een keer voor God vast. Die worden met heel hun hebben en houden, hoor ik onze oude leraars nog zeggen. Met heel hun hebben en houden in de verlorenheid van hun leven ingeleid. En dat heeft deze man zielsbevindelijk van God mogen kennen. Hij zegt, mijn rechtvaardigheid was niet meer in Adam. Mijn rechtvaardigheid bestond ook niet meer in mijn opkering, in mijn levensverandering, ook niet in al hetgeen wat ik als voorkomende waarheden kreeg, maar mijn leven is in Christus voor God rechtvaardig. Het woordje rechtvaardig, dat wil eigenlijk zeggen dat hij in een weg van recht in zijn rechten hersteld is. Want de mens heeft in de diepe val al zijn rechten verloren. Zijn rechten op God. Zijn rechten op de gemeenschap met God. Hij is door de zonde een erfgenaam geworden van de eeuwige rampzaligheid. En nu staat er hier dat hij in Christus voor God rechtvaardig is geworden. En daarmee geeft hij getuigenis van het werk van de Heilige Geest. Want wat doet de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen? Wel, hij is de toepasser van het heil dat Christus voor zijn gemeente verworven heeft. Daarom is het die Heilige Geest die niet alleen doet waar we vanmorgen uw aandacht voor gevraagd hebben. Die ons leven doorgrondt, doorzoekt, doorgraaft. Maar het is ook die Heilige Geest die tot dat fundament leidt. En het is diezelfde Heilige Geest die de noodzakelijkheid in de ziel doet geboren worden. Om niet alleen te weten dat er een fundament is. En niet alleen te weten dat dat fundament Christus is. Maar de Heilige Geest die werkt net zo lang in de ziel totdat hij met dat fundament verenigd is geworden. Hij gaat toch op zijn plaats zetten. Gemeente, weet u dat er duizenden zijn die voorwerpelijk geloven dat Christus een fundament is? Dat er duizenden zijn die zeggen dat alleen in hem het leven is? En weet u waar u kan opmerken of dat van de Heilige Geest is of niet? Waarin? Wel, dat als het uit ons natuurlijk leven opkomt, dan wordt de mens met deze kennis, met deze waarheid, een bekeerd mens, een gerust mens, en die heeft geen banden meer tot de dood toe. En de kerk Gods. En de kerk Gods. Wel, die kerk Gods, die komt met deze wetenschap, dat hij het is, dat hij het fundament is, dat hij de enige grond is, met een levende vraag op de wereld lopen. Wat voor levende vraag? Dat ik in hem gevonden word. Niet hebbende de gerechtigheid die door de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Dat wordt een innerlijke zielsvraag. Hoe wordt hij de mijne? En hoe word ik de zijne? En die ware kennis nu, die de Heilige Geest leert, is in het hart van deze man waar geworden. Hij zegt, ik weet het. Ik ben van de dood overgegaan in het leven. Ik ben uit mijn werken overgegaan in het genadehuis. Ik ben door het geloof ingeënt geworden in die levende wijnstok Christi. En daardoor ben ik nu voor God rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij is nu in al zijn rechten hersteld. De rechten die hij in de diepte van zijn val verloren heeft. In Christus. Want hij weet nu, ten eerste, hij is in Christus verkoren. Want voor de verkiezing van de kerk gaat de verkiezing van Christus. Ja. Eer dat de kerk verkoren werd, werd Christus verkoren. En in Christus ligt de kerk verkoren. En deze verkiezing nu in Christus, van voor de grondlegging der wereld, is in de tijd openbaar geworden, want ze zijn niet alleen in hem verkoren, maar ze zijn ook in hem gerekend. Boston heeft in zijn viervoudige staat dat zo kinderlijk geleerd, dat boek dat tot op de huidige dag een bron van ergernis is. Voor al degenen die van de viervoudige staat van de mens niet willen weten, daar heeft de drie verbonden leer zich al dood tegen gevochten, tegen dat kostelijke boek van de viervoudige staat. Ze zijn dus ook in Christus gerekend. Dat wil dus zeggen, alles wat hij is, wat hij bezit, dat is het bezit van de gemeente Gods. Ze zijn in hem gerekend en dat weet hij. Maar ze zijn niet alleen in hem gerekend geworden, ze zijn ook in hem overgegaan. O dodelijk uur, wonderlijk uur, waarin de ziel werd afgesneden van de leven en over mocht gaan in de levende wijnstok Christi. Hij weet dat. Dat is een zakelijke belijdenis. En dan zegt hij erbij, en daardoor, in Christus dus, ben ik een erfgenaam geworden. Een erfgenaam van het eeuwige leven. En u zou vanavond vanzelfsprekend er verschillende voorbeelden genoemd kunnen worden. Onze vaderen die gebruiken deze woorden en dat geeft exegetische vrijheid, dacht ik, om deze voorbeelden uit te putten. Als je een erfgenaam bent, dan moet je een testament staan. Niet? En als je in de natuur een erfgenaam bent, dan staat daar ook je naam bij. Niet? Want een erfgenaam, die wordt met naam en voornaam, geboortedatum, in een testament geschreven. En dan wordt er niet alleen een naam in het testament vermaakt, maar dan worden ook de goederen vermaakt. Een erfgenaam zijn, dat wil zeggen alles krijgen wat van een andere kant vandaan komt. Aan een erfgenaam, aan een erfenis werk je zelf niet mee. Een erfenis is niet grond van verdiensten, maar een erfenis, dat is pure gave. Pure gave. Vrije gave. Niemand kan een testamentmaker opdragen. Jij moet hem, jij moet haar in je testament benoemen. Dat ligt in het recht van de testamentmaker. Ook dat goddelijke recht, dat eenzijdige recht, waarin hij naar zijn welbehagen dat eeuwige testament maakte. Hoe bestreden in onze dagen. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehad. Ja, ga toch maar zeggen. Wat zou het u baten, gemeente? Als ik vanavond tegen u zou zeggen, jong en oud, je moet maar moed hebben. Je staat beslist wel in het testament. En als er straks de dood komt en je naam staat er niet, hè, dan heb ik je bedrogen voor de eeuwigheid. En die naam in dat testament, die wordt niet alleen bij de dood bekendgemaakt, maar die wordt hier gekend, in de tijd, door het geloof. En daarom zegt hij, ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. En dan zeg ik, man, hoe ben je dat aan de weet gekomen? En dan zou hij tegen me kunnen zeggen, wel, het testament is voor mij geopend geworden. Ik ben een keer in die rechtshandeling betrokken geworden. En in die rechtshandeling, daar heb ik mijn naam horen spellen. En in die rechtshandeling is een erfenis aan mij betrouwd geworden. En dan zeg ik, wat was dan toch de toegezegde erfenis? Hij zegt, dat was het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Wat is het eeuwige leven? Een mens, ieder mens toch, gaat toch een eeuwig leven tegemoet? We dragen toch een onsterfelijke ziel mee voor de eeuwigheid. Het verderfelijke moet toch onverderfelijk worden en het sterfelijke onsterfelijk. Dat geldt toch voor allen. Wat is dan dat eeuwige leven? Wel, dat is de storeloze, volkomen gemeenschap met God. Waar de zonde niet meer is. Waar de wereld niet meer trekt. Waar de duivel niet meer plaagt. Waar het vlees niet meer kwelt. Waar het ongeloof niet gevonden wordt. Waar ze de koning zullen aanschouwen in al zijn eerlijkheid. Daarvan zong de gemeente. Van blij vooruitzicht op mijn streel, ik zal ontwaken, u loven vallen. Hij zegt, nou, dat is het antwoord. Dat is de baten van dat ik dit nu alles, niet een klein deeltje ervan. Dat is ook wel weer zo'n geest vandaag in de dag. Te zeggen, ja, maar als je er maar wat van kent. Ja, maar is de kerk niet meer geholpen. Dat ik dit alles geloof. En als hij dat al zo voor ons heeft duidelijk gemaakt, dan is dat of hij huisbezoek heeft. En dan zegt hij, ja, dat is wel uitgedrukt, theologisch uitgedrukt, dogmatisch precies op zijn plaats gezet. Maar dan moet je me ook vertellen hoe dat je dat zielsbevindelijk leerde. En dan ga ik weer naar Calvijn terug. Calvijn zegt, die daarin dwaalt, die dwaalt in alle geloofstukken, alles. En dan gaan we dan maar even onderzoeken. Hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Hoe? Dat blijkt dus dat die vragensteller heilig begeerig is. Hij wil het weten. Niet alleen of die man waarheid spreekt. Maar voor zijn eigen hart. Want ik geloof dat elke weldaad in het leven van Gods kinderen geleerd door de Heilige Geest wordt verklaard. En hoe verklaart de Heilige Geest de genoten weldaden? Door de prediking. Door de prediking. Want van de daken zal worden gepredikt wat in de binnenkameren geschiedt. En dan geloof ik aan de praktijk der godzaligheid dat er een erfenis op de wereld is die uit God vandaan onderwezen werd en zaken van God leerde. En die soms weken, maanden later zei, kijk, daar komt het op de preekstoel. Waar ze zelfs soms geen benaming voor kunnen geven. Wat ze soms zelf niet eens op hun plaats kunnen krijgen. Dat laat de Heer soms weken, maanden later, als het ware, zo woordelijk zeggen. Opdat ze met de gemeente God zouden belijden. Nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. En dan geloof ik dat dat een volk is die wel eens stom verbaasd in de kerk zit. Stom verbaasd. Zo druk ik het uit. Waarom dan? Wel, omdat ze zeggen, heren, niemand wist daar toch vanaf. Dat was toch een zaak tussen u en tussen mijn hart. Hoe kan dat nu zo letterlijk en zo woordelijk gebracht worden? Wel, dat is het werk van de Heilige Geest. En zo moet u dat dan ook maar zien in die vraag die hier gesteld wordt. Die man die wil dat gewoon weten. Hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Nou, zegt hij, alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Oh, dat woordje oprecht geloof, dat hebben onze vaderen in zondag 7 ook al gebruikt. Oprecht. Een waar geloof, een ontwijfelbaar geloof. Een geloof dat uit God is, een geloof dat de Heilige Geest werkt. Dat bedoelt het. En in het licht van de overvloed van stof in deze Heidelberger, ga ik vanavond niet spreken over tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof, algemeen geloof. We gaan alleen maar even die vraag op zijn plaats proberen te zetten. Want als deze man zegt, hoe zijt ge dan rechtvaardig voor God? Hij zegt, door een oprecht geloof in Jezus Christus. En dan komt er geen punt. Dan komt er geen nieuwe vraag achter. Maar deze man, die gaat eventjes mededelen, op een eenvoudige wijze mededelen, hoe dat oprechte geloof in zijn leven gefunctioneerd heeft. Hoe functioneert in de oefening van de rechtvaardiging voor God het oprechte geloof. En dat wordt nu in dat antwoord door deze onderwijzer als het ware in ene keer meegenomen. Want je zou haast zeggen, als hier dan de vraag staat, hoe zijt ge rechtvaardig voor God, alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus, dat je daar dan de vraag achter zou krijgen, wat is een oprecht geloof? Maar deze man weet dat de vragensteller Niet alleen weten wil dat er een oprecht geloof is, want dat gelooft de ware gemeente Gods. Die gelooft dat er een oprecht geloof is wat de Heilige Geest in de harten van zijn verkorenen werkt. Die twijfelen niet aan het wondere leven des geloofs, maar wel, hoe functioneert dat geloof? En dat wordt nu door deze onderwijzer heel eenvoudig vertolkt. Gaat u mee? Want ik heb u gezegd dat hij in de tweede vraag en antwoord ons meeneemt. Wanneer we Comrie lezen in het kostelijke boek van de eigenschappen des geloofs. En als hij spreekt over de rechtvaardiging des zondags voor God. In die kostelijke preek uit Romeinen. Dan doet hij wat ook onze vaderen deden. Ze nemen ons mee naar de rechtszaal. De rechtszaal. Ja, als je dat mooie boekje van Pleun Klein leest, de zalen van Bethesda, dan heeft hij het over een gewonde zaal, over een kranke zaal, niet waar, over een operatiezaal, en hij heeft ook nog over een rechtszaal. Maar nu hier worden we bepaald bij een man die voor God staat, die door God is gedagvaard geworden, die in de vierschaar van de goddelijke conscientie, voor God gesteld door Dominic Kersen, schrijft in zo'n kostelijke dogmatiek inderdaad dat er een geloofsrechtvaardigheid is, welke vrucht is van het wonder der wedergeboorte, maar dat er een bewuste geloofsrechtvaardiging is, welke geoefend wordt in de vierschaar der conscientie. En is de zekere zaak vanzelfsprekend, omdat God geen halfwerk doet, dat als een mens wordt wedergeboren, dat hem inderdaad al hetgeen wat in Christus is, uit God vandaan wordt toegerekend. Maar het gaat hier over de beleving, hoe eigent het geloof, het rechtvaardig zijn in God. En dan zie ik die man staan, er zijn partijen. Ten eerste, God de Vader. In het huishoudelijke werk van de goddelijke personen is hij de handhaver van het recht. In dit rechtsgeding ontmoeten we de zondaar. Hoe dat hij daar staat, ga ik zo met u overdenken. In dat rechtsgeding, daar ontmoeten we zijn aanklagers. In dat rechtsgeding, daar ontmoeten we ook zijn advocaat. In dat rechtsgeding, daar beluisteren we ook de uitspraak van de hemelrechter. Zo schreven onze ouderen in 1563 uit de praktijk van het genadeleven. En dat gaan we dan even met u proberen te volgen. Alzo, want hij heeft het over het oprechte geloof, dat al is het dat mij, mijn consciëntie, beklaagt in de dagvaarding voor God. Daar staat een man en die man is de beklaagde. Want wij komen in dat rechtsgeding niet voor omhangen met allerlei beloften, met allerlei waarheden en met allerlei deugden. Als God een mens in het recht betrekt, dan staat daar een mens, een schuldig mens. Een mens die verklaagd wordt. En hij zegt, mijn consciëntie verklaagt mij. Dat is dus niet alleen een verklaging van buitenaf, maar uit de innerlijke doorleving van zijn bestaan voor God, is dat een mens die daar als een beklaagde voor God staat. Hij wordt aangeklaagd. Aangeklaagd door zijn consciëntie. En in die aanklacht hanteert de Heer zijn heilige wet. Want in de oefening van het recht functioneert de wet van God. En hoe functioneert deze wet van God dan daar in dat wonderlijke rechtsgeding? Wel, hij zegt hij, tegen al de geboden Gods heb ik zwaar gezondigd. En ik heb er geen van gehouden, ik weet het. Dat in de weg van de overtuiging de Heere ook zijn wet opricht in de consciëntie. en dat ze van stuk tot stuk ontdekt worden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en de zonde is het voorwerp van mijn toren. Maar hier staat de mens in het rechtsgeding voor God. En God richt daar zijn onkreukbare wet op in de consciëntie. En van gebod tot gebod en van regel tot regel wordt die wet voorgelezen in dat wonderlijke ogenblik dat God afhandelt met de zonde. En dan staat er tegen al die geboden Gods en dan worden ze opgenoemd. Eerste gebod, tweede gebod, derde gebod, vierde gebod en. En als dan al die geboden Gods en die onderwerpelijke rechtvaardiging zijn voorgelezen en de ziel ontdekt wordt en zijn consciëntie hem mede beschuldigen moet, dat hij tegen al deze geboden zwaar en menigvuldig gezondigd heeft, dan kan het niet anders dan dat die heilige wet een vonnis oproept. Want de ziel die zondigt moet sterven. En terwijl de wet hem als het ware in de consciëntie gedrukt wordt en voorgehouden, voelt deze man bij elke aanklacht van de wet dat er maar één zaak overblijft. Hij is gevonnist eer dat de rechter het vonnis uitspreekt. Hij doorleeft dat hij voor God niet meer kan bestaan. Ik lees dat hij in dat rechtsgeding niet alleen voorgehouden wordt tegen alle gezondigd, maar geen ervan gehouden. Daar gaan alle deugden en alle plichten en alle opknapperij. Hij heeft er niet eentje van gehouden. En boven dit alles staat er dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan is het als het ware of de Heilige Geest die laatste deur in de consciëntie opent en zegt: en nou je bestaan. Dat je bestaan voor God. Hij zegt: Heere, naar al hetgeen wat in mijn leven gebeurd is, naar de zoetste onderwijzingen van hem, naar de heenwijzingen naar Christus, naar al hetgeen wat ik in hem aanschouwen mocht, nu weet ik het. Het is met mij afgelopen, want ik ben van de voetzool tot de hoofdschedel toe, ben ik een verwerpelijk mens. En dan geloof ik, David heeft Psalm 51 in die gangen gedicht, dat hij daar David mag nazingen. Ben je nu met mijn doem gediend? Straf mij nou maar, want dat heb ik verdiend. En dan hoorde ik die ouden, en ik citeer het wel bewust, zo regelmatig in uw midden, dan hoor ik die ouden daar nog uitdrukken. Toen hoefde God mij niet meer te vonnissen, maar toen heb ik mezelf gevonnist. Toen hoefde God het vonnis des doods niet meer uit te spreken, want ik was des doods schuldig. En dan staat er iets wonderlijks, want als dan die ziel ontdekt wordt van zijn bestaanloosheid voor God, dan staat er niet: en toen ging ik in Jezus geloven. Nee, dat staat er niet hoor. Nee, dat staat er niet. Dan staat er dat God actief werd. Want als daar de zondaar onder God ligt, niet anders dan zijn vonnis aanvaarden, dan gaat God wat doen. Onze ouden zeiden dat op dat moment het als op de punt van een naald uitgewerkt wordt. Is er een ogenblik in uw toren, er is een leven in uw goedgunstigheid. En op datzelfde moment, als die ziel niet anders verwacht dan de uitspreking van het vonnis, en hij heen gewezen wordt naar de plaats van Achewee om eeuwig buiten God om te komen. En de ziel aanvaardt dat er voor hem niets anders overblijft. Ik zeg het in alle eerbied hoor. Dat er voor hem niets anders overblijft dan de hel. Dat is waar hoor. Daar blijft anders niets over voor hem dan de hel. Dat is een hellevaart mensen. Dan staat er: als deze man daaronder gebogen ligt, nu mag hij door het wonderlijke geloof wat hij persoonlijk beleefd heeft aanschouwen wat God gedaan heeft. Want hij zegt: nochtans God zonder enige mijn verdiensten, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoende gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. En dat bepaalt ons bij dat advocaat. Want terwijl die ziel als een gevonniste eeuwig buiten en zonder God denkt om te komen, daar blinkt in dat heilige rechtsgeding de arbeid van Christus. Terecht is hij de representerende borg. Terecht is hij de advocaat, niet alleen van voorspraak, maar de advocaat van verdiensten. En op datzelfde moment dat die ziel eeuwig buiten God denkt om te komen, wordt dat borgwerk actief in het heilige recht. Voor die tijd had de gemeente Gods geen gezicht op de borg, want hij bedekt zich achter het recht zijn vaders. Maar op datzelfde moment, daar openbaart hij zich in dat rechtsgeding. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil niet stil zijn, totdat hun gerechtigheid voorkomt. Want gemeente, nu gaat het om zijn gemeente, die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En daar treedt die advocaat van verdiensten tussen. En hij toont voor het aangezicht van zijn vader zijn middelaarsverdiensten, zijn recht en zijn heerlijkheid. En nu zeggen onze vaderen in deze catechismus dat op grond van die tussentredende arbeid de stemmen des vaders wordt verluisterd in de rechtspraak in zijn conscientie. En nu beluistert hij dat God, namelijk de eeuwige vader, op grond van die volkomen voldoening, op grond van die gerechtigheid en op grond van die heiligheid, hem alles schenkt wat in Christus is. Nu wordt hem toegerekend wat Christus voor zijn volk verdiend heeft. Wat wil dus zeggen? Aanvaardt daar in dat rechtsgeding de vader de gemeente? Nee, hij aanvaardt in de eerste plaats het werk van Christus. En als hij dat werk al zo aanvaard heeft als volkomen genoegdoening en aanvaarding van al zijn deugden, dan kan hij toerekenen aan die gemeente wat ze in Christus hebben. En dat is zo volkomen, zegt hij, als had ik nooit zonde gehad en gedaan. Want wat gebeurt daar? Daar mag ik tegen u zeggen dat dat handschrift der zonde uitgewist wordt. En dat daar uit dat heilige rechtsgeding in de conscientie van de ziel wordt ervaren. Grimmigheid is bij mij niet. En ik werp je zonde heen in een zee van vergetelheid. En ik gedenk dezelfde niet meer. Daar wordt de gemeente Gods vrijgesproken van schuld en straf. En ze verkrijgen daar een recht ten eeuwige leven. Al had ik nooit zonde gehad en nooit zonde gedaan. Ja, al had ik al de gehoorzaamheid volkomen volbracht die Christus voor mij verbracht heeft. En dan zoverre als ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, hoe nodig naar mijn derde gedachte, maar dat moet ik toch nog eventjes u verduidelijken. Je zou, als met een heilige ironie, daarover kunnen spreken. Want die woorden van zondag 23, als het gaat over de rechtshandeling, die kom je overal tegen. Dan zeggen ze, ja maar. Dat staat dan toch maar bij zondag 23, zoverre als zulke weldaad door het geloof aangenomen wordt. Dus, als ik op een bepaalde wijze deze weldaad dus aanneem door het geloof, nou, dan ben ik er vader. Dat wil dus zeggen dat dan hier de nadruk gelegd wordt op de werkzaamheden van geloof. Eén ding wordt dan vergeten. Eén ding. Dat er hier staat, zoverre ik zulk een weldaad. Want hier wordt niet gesproken over het heenwijzen naar Christus in de weg van zaligheid. Hier wordt niet gesproken naar de openbaringen van hem in de gangen van zijn lijden. Maar hier wordt gesproken van het tussentredende werk van Christus in de oefening der ervaring. En zover ik deze weldaad, waarin dat Christus daar in het rechtsgeding zich openbaart, en zover ik dat door het geloof aanneem, nou, die mate heb ik er deel aan. We moeten maar niet proberen te lezen wat onze ouden niet hebben geschreven. Er is hier geen beperking gelegd, maar een absolute daad ons voorgesteld. En dat waarachtige geloof, dat mag dat met dat gelovige hart aannemen. Dat wil zeggen, waar het geloof door de Heilige Geest werkzaam, dat verzegeld in de conscientie en moet ik nodig gaan afbreken om een derde gedachte u nog kort voor te houden. En dan zingen we eerst van zondag 85, van Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85, 3 en 4. Het is ruim 23 jaar geleden dat het eerste onkruid op de theologische school gezaaid werd. Toen was student daar mochten werken. Het eerste onkruid toen de bevindelijke rechtvaardiging des zondaars voor God werd aangetast. En het onkruid is gretig opgeschoten, gemeente. Gretig. En duizenden hebben het onderscheid tussen wezen en welwezen van het geloof niet meer geloofd. Tussen de onderscheiding van het standelijke en statelijke leven van de gemeente Gods weggedoezeld. En het is een honger ontstaan, een honger van het ware volk van God. O Franje, die zei in zijn tijd al, wat worden er weinig mensen mee geoefend in de genade. En dan zei Franje op Alblasserdam al, hoe komt dat? En zei Franje, omdat het niet meer voorgehouden wordt. Hoe komt het dat er zo weinig mensen in de oefening der rechtvaardiging voor God van schuld en straf ontheven worden, middelijk? Hij zegt, omdat het niet meer geprikt wordt. En dan staan we 25 jaar verder, gemeente. 25 jaar verder, wie weet het nog. Hoe de kerk met bewustheid voor God aan de week komt. Hoe hij vrijgemaakt wordt van schuld en straf. En een recht verkrijgt een eeuwige leven. Onze vaderen hebben in zondag 23 geen onduidelijk getuigenis gegeven. U moet trouwens, als je daar meer van wil weten, dat kostelijke boek van dominee Kerstnis proberen te pakken te krijgen. Welke handelt over de nachtgezichten van Zacharias. En lees dan die meditaties van hem, waarin dat hij handelt hoe dat de hoge priester Jozua voor het gericht Gods vrijgesproken wordt. Dan vindt u zondag 23 in al zijn heerlijkheid terug. Nog één vraag, ga hem kort afmaken. Waarom zeg je dat alleen door het geloof rechtvaardig zijn? Waarom? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijn geloofs aangenaam voor God ben. Ik heb dat genoemd, het onderscheid in die bate. Ze zeggen wel eens dat elke weldaad door zijn vruchten bewezen wordt. Ja, elke weldaad wordt door zijn vruchten bewezen. Dat is in de weg van de natuur ook. Ja, je kan zeggen dat je veel van elkaar houdt, maar als er geen vruchten zijn, ga je twijfelen. Als er gezegd wordt dat ze je lief hebben en je krijgt niks aan schoppen en steken, dan ga je er toch wel aan twijfelen, dacht ik. Wanneer je in de vruchten van het genadeleven nooit aanschouwt wat God gedaan heeft, dan ga je in de weldaden twijfelen. Want elke weldaad heeft zijn eigen vrucht. En hier wordt over de weldaad de rechtvaardiging gesproken. En wat doet die onderwijzer? Wel heel eenvoudig. Hij gaat de vrucht van de weldaad onderzoeken. De vrucht van de weldaad. Hij zegt, waarom zeg je dan dat je alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Hij zegt, niet vanwege de waardigheid mijns geloofs. Hoor je, waar deze man met zijn vrijbrief terechtkomt. Als een waardeloos mens voor God. Ja, ja, dat is een vrucht van de rechtvaardiging der zondaars voor God. Hij zegt, ik heb geen waardigheid voor God gekregen vanwege mijn geloof. Want ik heb geen waardigheid meer. Dat heeft hij goed verloren toen hij voor God gestaan heeft. Toen is zijn waardigheid verspeeld. O gemeente, met de oefening der rechtvaardiging tenminste. De beschouwing daarvan. En dan een bekeerd mens, een hoog mens. Overal boven gegroeid. En overal tegen. Och, dat is nooit van God geleerd. Nooit van God geleerd. De waardigheid, zegt hij, die heb ik verloren voor de rechtszaal. En die waardigheid die bestaat niet in mijn geloof. Hij zegt, maar ik heb maar één grond. De grond van mijn geloofsleven. Hij zegt, de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid. Dan mag hij de gebruikmaking hebben van hetgeen wat in Christus is. Hij bedoelt dit. Er is een persoonlijk geloofsleven aangetast wordt. En de Satan hem beschuldigt. Want de kerk wordt ook naar de rechtszaal niet meer rust gelaten. En hem beschuldigt en zegt, waar is nou je genoegdoening? Is je leven niet elke dag vol van tekort en van zonde? Dan zegt hij, mijn genoegdoening? Die is in een ander. Want er ligt natuurlijk een hemelsbreed onderscheid. Of de kerk door het geloof naar Christus geleid wordt. Of dat de kerk door het geloof uit Christus leven mag. Zijn er voor de zaken staatsbekommeringen? Er zijn na de zaken standsbekommeringen. En daarom zegt die gemeente Gods, ik heb geen waardigheid. Maar als je over de genoegdoening praat, waardoor ik een bestaan voor God heb, die is in mijn koning. Als u spreekt over mijn gerechtigheid, waardoor ik een bestaan voor God oefenen mag, die moet u in mijn koning vinden. En als u spreekt over mijn heiligheid voor God, dan moet ik elke dag zeggen, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont, dan zeg ik, zijn gerechtigheid en zijn heiligheid is mijn volmaakte bedekking voor God. En dat ik dat nou niet anders, hetgeen wat hij in Christus is, door het geloof kan aannemen. Mag ik daar nog dit eventjes voor zeggen? Dat dacht ik dat ik vanavond toch ook nog tegen u zeggen moet. Het geloof in zijn planting is een daad van de Heilige Geest. En hoewel dat geloof een levende plant is, welke in zijn wezen de eigenschap heeft van geloven, heeft de mens zelf geen vermogen om dat geloof in oefening te brengen. Kan je het volgen? Dat wil dus zeggen dat zowel hij als in de planting van het geloof, als in de werkzaamheden, of zoals Comrie het uitdrukt, in de actes van het geloof, hij volkomen afhankelijk is van de bediening van de Heilige Geest. Hij kan alleen dat door het geloof aannemen. Dat wil zeggen, als de Heilige Geest hem niet het dadelijk het geloof in oefening geeft, dan kan hij met al zijn weldaden niets doen. En dan is hij buiten de oefening van het geloof een arme tobberd op de wereld. Een arme zondaar voor God. Maar als hij het geloof in oefening heeft, hij zegt, dan mag ik dat opnieuw weer aannemen en mij toe-eigenen. Duidelijk. Ik sprak over de vrucht van de rechtvaardiging. Ik ben toch liever met het oude vrouwtje speet eens. Ik heb alles mee tegen u gezegd. Een vrouw opgelost in God. Weet waar de schuld was. Een thuiskomen in God gekregen. En dat ze 's morgens, maandags, bij de voor de deur stonden een paar kinderen van God. Ze zeiden, vrouw Spee, we komen eens praten over de weldaden. Ze zei, je denkt toch niet dat ik het in mijn keurzak heb zitten. Die kon er alleen maar bij als God het te geloven gaf. En dat is de vrucht van de weldaden die in zondag 23 worden weergegeven. Wel nu ga ik nodig eindigen. Gemeente, zo kort als doenlijk. De hoofdpunten uit zondag 23 u voorgehouden. Zou u onthouden wat Calvijn zegt? Die in het stuk der rechtvaardigmaking voor God dwaalt, dwaalt in alle leerstukken. Amen. Dienens, dankens, prijzenswaardige God, betaamt ons uw heilige naam te kennen. U gaf ons de rust, de eenvoud, om deze toch zo ingrijpende zondagafdeling met de gemeente te behandelen. Het mogen een weinig verstaan zijn. Het mogen voor uw kinderen tot een eenvoudige les zijn, opdat ze daar hun eigen genadeleven in mochten terugvinden. Voorwaar, u laat van de daken prediken wat in de binnenkamer geschiedt. Wil u ons zo samen gedenken, ook in het verdere van de week, weet in de arbeid, heren die wacht, morgen de zendingsdag, de hemelverdag en alle arbeid in uw koninkrijk, heren wil ons voor uw rekening nemen. Ook wanneer we morgen in het licht van de herdenking van de geboortedag van onze geëerbiedigde vorstin met elkander Oranje gedenken mogen. Heren, dat het waardig zijn mocht. De band God Nederland in Oranje, ze wordt op de feestdagen zo vergeten. Dan is het alleen maar zonde Nederland Oranje. Dat we het verstaan zouden, opdat we niet in de ijdele feestvreugde met alle feestklanken en feestvuur die band zouden herdenken. Wij bevelen onze vorstin u de Heere op. Heere, steeds de leeftijd daar sterken bijna bereikt. Ach, bekeer ze nog eens, zo u al uw volk hebt bekeerd. Straks moet ze haar purper afleggen. En dan zal ze ook als een naakte zondaar voor u staan, tenzij dat ze bekleed is met het purper van Christus gerechtigheid. U mag dat haar en haar huis niet onthouden. Ga met de gemeente deze week. Verzoen het tekort van onze arbeid. Breid uw vleugelen over ons samen uit en hoort om Jezus wel. Amen. Wij zingen van Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, het deel van mijn beker wezen, het derde van 16. Gaat ons heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.